laatste ontwikkelingen in de media? Amsterdam FM presenteert de Media Week. Presentatie Oscar van Oorschot.
Een hele goede middag. Het is maandag 26 september, 4:05. Welkom bij de Media Week van Amsterdam FM op Radio Salto. Live vanuit de Triumph in de Kalverstraat bespreken de media in de breedste zin van het woord. Van tv tot kranten en van radio tot podcast. En we hebben echt een bomvolle uitzending deze week. We gaan het hebben over Prinsjesdag, de algemene beschouwingen, Ongehoord Nederland. We moeten het opnieuw gaan hebben over een controversiële uitspraak van Johan Derksen. En ik heb voor het eerst in mijn leven de Linda gelezen. Geen tijd te verliezen, dus laten we gelijk beginnen met wat mij opviel deze week in de media. We hebben van deze week heel veel te bespreken. Maar ik wil eerst nog even terug naar vorige week. De begrafenis van koningin Elizabeth. Dat gebeurde allemaal tijdens deze uitzending toen. En volgens sommigen hebben wereldwijd 4,3 miljard mensen naar de uitvaart gekeken. Ja, dat is meer dan de helft van de wereldbevolking. Ik denk toch dat het wat minder is. In Groot-Brittannië hebben 27 miljoen Britten op tv naar de uitvaart gekeken. En dat is minder dan bijvoorbeeld de uitvaart van Diana in 1997. Wel zegt het Britse Sky News dat er 12 miljoen mensen zijn die naar hun stream hebben gekeken. Maar ja, dat is niet op tv. Ook in Nederland zijn er geen records gebroken. Ongeveer 1,4 miljoen kijkers. Dat is toch wel aardig voor een werkdag overdag. En het einde van het uitvaart die was toch wat indrukwekkend. Waar de kroon van de kist werd gehaald. De kist dan zo de crypte inzakte. Ja, en toen kwam de koninklijke doedelzakspeler. En die liep toen weg. En die liep toen letterlijk het hoekje om. En zeg maar dat hele gedoe met de Queen en dat het allemaal zo mooi en zo waardig en zo protocolair ging. Dat brengt me bij deze uitspraak die ik vorige week deed in dit programma. En aan de ene kant vind ik het mooi dat letterlijk alle Britten echt de kans krijgen om gewoon een paar dagen om afscheid te nemen van de Queen. Maar aan de andere kant ben ik me ook heel erg van bewust dat dit in Nederland nooit zou kunnen. Maar ook echt nooit. Want als we dit zouden doen als bijvoorbeeld Beatrix komt te overlijden, nou, dan zouden in die rij gaan mensen voordringen. Er ontstaan opstootjes. Mensen worden onwel omdat ze niet zo op hun benen kunnen staan of omdat het koud is. De kist zou doelwit worden van protesten tegen de monarchie of tegen stikstof of coronabeleid. Omgekeerde vlag. Het gaat gewoon geheid mis. Dat denk ik wel. Nou, en het had nog geen 24 uur geduurd voordat ik gelijk kreeg. Want tijdens Prinsjesdag gebeurde dit.
Ja, dat is duidelijk minder gejuicht dan andere jaren.
Ja, daar kunnen we niet omheen. Ook veel protest te horen en ook te zien.
Ja, veel mensen die niet weten hoe ze de vlag moeten houden.
Ja, en nog spannender was het live-verslag op Radio 1.
En hier is dan de glazen koets. Maxima die zwaait enthousiast naar het publiek. En dan komt ze nu bij de demonstranten. Ze kijkt ze recht in de ogen. Kijkt recht naar een man die zijn middelvinger opsteekt naar haar. Ze zwaait niet meer. Amalia zwaait wel naar de demonstranten. En wat Maxima dus niet doet, dat is wat Constantijn deed. Snel de andere kant op kijken. Nee, ze kijkt de mensen in de ogen aan. Ziet al die middelvingers. En kijkt voor zich uit totdat ze dit stukje van de route voorbij zijn.
Ja, ik vind toch wel dat we als Nederland hiermee echt een modderfiguur hebben geslagen. En ik had ook medelijden met die arme Beatrix. Ik vind dat altijd zo'n teder moment als die dan even in beeld komt. En zat ze daar achter dat raam en dan kon ze niet eens haar kleindochter voor het eerst in die koets zien door al die omgekeerde vlaggen. En eigenlijk, het slaat ook nergens op dat je dan daar gaat protesteren bij de koning. Want je kan dan wel met een spandoek met fuck Rutte langs de route gaan staan. Maar Rutte zit niet eens in die koets. En de koning kan ook de inflatie of het stikstofprobleem niet oplossen. Maar blijkbaar komt het grootste deel van die demonstranten ook uit de groep die coronaprotesten organiseert. Dus die zijn sowieso overal tegen. Dan nog even heel kort de troonrede, want die was erg lang dit jaar, bijna 24 minuten. Gelukkig was er ook een raar moment dat ze van tevoren nog even gingen stofzuigen. Maar dit was mijn favoriete verspreking van de koning.
Versterking van het MKB ondernemersklimaat is nodig.
Nog een keer?
Versterking van het MKB ondernemersklimaat is nodig.
Het MKB, hè? Hij remixt zichzelf. Dan komen we bij de twee dagen na Prinsjesdag. Want dan zijn de algemene politieke beschouwingen. Een marathondebat over de miljoenennota. Ja, en hoewel daar ook beleid wordt gemaakt, is het ook een beetje een Jerry Springer debat. Het is bekvechten, verbaal sumo worstelen, one-liners, noem het maar op. En ik hou ervan. Ik ben er afgelopen donderdag ook naartoe geweest. Ik heb van 10 uur 's ochtends tot middernacht op de publieke tribune gezeten in de Tweede Kamer. En ik heb een compilatie gemaakt van de beste one-liners en andere uitspraken van bijna 30 uur debat.
om niet te zwichten voor tirannen, omdat dan het licht dooft.
Voorzitter, ik heb mijn handen al vol om het te verweren tegen die tirannen en VK.
De greenwashing van D66 is inmiddels echt erger dan de greenwashing van Shell.
Wat hebben we aan vrijheid als we niks meer te vreten hebben in Nederland?
Dus wij besloten samen met de jongeren van het CDA op te stomen naar het CER-gebouw, waar we demonstratief een stoel naar binnen droegen. De politie kwam met 6 busjes en die gooide ons eruit.
Mevrouw van der Plas, BBB.
Begrijp ik nou goed van de heer Paternotte dat hij in zijn jonge jaren de wet heeft overtreden bij een demonstratie?
Oei. De heer Paternotte.
En als de waarheid van de heer Wilders in 44 had gegolden, dan hadden Amerikanen ook nooit was D-Day nooit gebeurd.
Ik wil best wel iets lelijks over Noorwegen zeggen, hoor, als dat helpt.
Don't klimaat with me. Ga mij niet uitleggen wat er in die wet staat. Ik heb hem verdorie zelf geschreven.
Dit is echt van een niveau, mevrouw de voorzitter, een christen onwaardig.
Ik zou tegen de heer Hagen willen zeggen, niet zo happen.
Mark, wir schaffen das, Rutte.
Voorzitter, mijn laatste woorden, althans in deze Kamer, hoop ik. Dat zou het niet best zijn. Ja.
De Kamer, gehoord de beraadslaging, constateert dat de minister van Financiën het traditionele koffertje met de miljoenennota wil vervangen door een zogenaamd lichter en duurzamer model. Overwegen dat tradities soms zwaarder mogen wegen dan een lichte modegril. Overweeg dat het afdanken van een koffer niet duurzaam is. En roept de minister op vast te houden aan het klassieke koffertje dat al 58 jaar trouwe dienst doet.
Maar op het moment dat er insinuaties worden gedaan over collega Kaag, dat we dan met z'n allen opstaan. Dus ik vraag u allen om ook solidair te zijn, niet alleen met mij, want ik kan er best tegen, maar al die miljoen moslims die elke keer bij elk debat zien dat ze verdikken me kapot worden gemaakt hier door Geert Wilders. Voorzitter, ik ben er echt klaar mee.
Nee, dat was even een korte samenvatting van de algemene beschouwingen. Maar de grootste rel van dit jaar was natuurlijk dat het complete kabinet wegliep tijdens het betoog van Thierry Baudet. Voor die paar mensen die dat hebben gemist, nog even de passage.
Goed voorbeeld is St. Anthony's College in Oxford, waar Sigrid Kaag haar MPhil heeft gedaan. En wat weinig meer is in feite dan een opleidingsinstituut voor westerse geheime diensten. Dat wil dus zeggen voor precies de globalistische elites die achter de schermen onze levens willen plannen.
Meneer Baudet, we hebben de afspraak gemaakt. Het gaat niet over de persoon. De minister is hier aanwezig als minister van Financiën. Het gaat er helemaal niet over waar zij gestudeerd heeft.
Ja, Baudet insinueerde daar dat Kaag een spion zou zijn. Ja, en dat het kabinet wegliep, dat was al uniek. Maar toen ontnam voorzitter Vera Bergkamp Baudet ook nog het woord.
Overigens is dat precies het college waar Sigrid Kaag gestudeerd heeft. Dat is wat ik heb gezegd. Ja. Hoe kan iemand daar aanstoot aan nemen? Het is absurd wat hier gebeurt.
U neemt uw woorden niet terug.
Ik neem geen. Sterker nog, ik kan ook nog andere universiteiten noemen waar gerecruiteerd werd. Nee. Harvard bijvoorbeeld.
We hebben hier met elkaar de afspraak gemaakt, meneer Baudet. Geen verdachtmakingen richting de minister van Financiën. En dit is gewoon een afspraak die we met elkaar gemaakt hebben. Dus ik betreur het zeer, maar ik ontneem u het woord. U mag niet meer meedoen aan de beraadslaging vandaag.
Ja, ik kan je ook aanraden. Op de website van de Tweede Kamer kun je dit debat ook terugkijken met gebarentolk. En dit moment, dat is hilarisch op te volgen met gebarentolk. Die tolk heeft een heel goed inlevingsvermogen in Baudet. Dat is wel grappig. En Baudet had vooraf aan Jesse Klaver gevraagd of hij eerder mocht spreken, omdat zijn vrouw op het punt van bevallen staat. Nou, inmiddels weten we zijn vrouw afgelopen zaterdag is bevallen. Maar dat was dus een trucje. Dat heeft hij expres gedaan, zodat zeg maar, als ze ophef kwam, dan kon het nog net mee in het 8-uur-journaal. Want dit wat je net hoorde, die was rond 8:50, kon nog net mee in een berichtje na het weerbericht. En Jesse Klaver en ook Farid Azarkan, die reageerden ook luchtig op de gebeurtenissen rond Baudet.
Ik zal nog eens iemand voor laten gaan bij de politieke beschouwingen.
Ja, dank voorzitters. Voorzitter, collega's, als jullie gewoon gaan zitten en van elkaar gewoon blijft zitten.
Ja, de rel van Baudet die kwam ook te sprake bij Vandaag Insight. Tijdens de promo voor het programma deed Johan Derksen wederom een controversiële uitspraak.
Een gevolg van die gek die ik vannacht heb zitten kijken bij Ongehoord
Nieuws. Thierry Baudet, ja.
Ja, maar dan neem je hem wel erg serieus. Hè. Je kunt hem ook het woord omnemen en zeggen, joh, ga jij eens even in de hoek staan.
Ze hebben het woord ook genomen uiteindelijk. Hij mag niet verder, maar je was wel blijven zitten.
Ja, maar ze moeten die gozer gewoon liquideren.
Sorry?
Nou ja.
Zo.
Nee.
Kan dit er nog uitgeknipt worden? Oh, wacht even.
Nee,
dat zei hij niet, hoor. Dat zei hij niet. Nee. Dat heeft hij niet gezegd.
Wilfred weet heel goed wat ik bedoel, maar dat is leuke tv.
Ja, wat je bedoelt, ja?
Ze moeten hem uit die kamer schoppen.
Oh, dat bedoel je?
Wegens aanhoudend wangedrag.
Tja, Baudet moeten liquideren. Hij herstelt zijn uitspraak nog. En hij zei in de uitzending ook nog dat hij elimineren dan wel de kamer uitgooien bedoelde. Baudet heeft inmiddels aangifte gedaan en het OM onderzoekt de zaak. Het zijn natuurlijk allebei Kemphanen, Baudet en Derksen. Maar ja, dit ging wel heel ver. En volgens mij schrok Johan Derksen er zelf ook een beetje van. Maar ja, dit krijg je natuurlijk ook als je denkt dat je alles maar kan zeggen. Stiekem hoop ik ook dat dit een soort mentaal defect van hem is. En dat hij opeens live op tv dan zijn pincode roept of zo. Zonder dat hij het doorheeft. Dat hij dan zo zit van, die keeper van Feyenoord. En mijn pincode is 3814. Dat is gewoon niet eens merkt. Gewoon tussen neus en lippen door dat hij dat zegt. Wilfried Gené werd na de uitzending ook nog met de beveiliging van de studio naar zijn auto gebracht. Want we weten ook allemaal zeker in dit licht wat er op parkeerterrein op het Mediapark kan gebeuren. En SBS heeft ook gereageerd en ook zij beschouwen de uitspraak van Derksen als een verspreking. Al moet ik wel zeggen, ik vind dat Johan Derksen zich de laatste tijd wel erg vaak verspreekt. Dan gaan we terug naar Ongehoord Nederland. Wil ik nog even zeggen dat Baudet trouwens op de tweede dag van de algemene beschouwingen er niet bij was. Ook weer vanwege zijn zwangere vrouw. Maar hij had wel tijd om bij Ongehoord Nederland te zitten. En dat was niet het enige dat gebeurde bij Ongehoord Nieuws, die aflevering. Trouwens ook de andere aflevering, want we gaan eerst naar dinsdag. Ik heb heel veel Ongehoord Nederland deze week. Vorige week donderdag hadden we natuurlijk die racisme-rel. Over filmpjes van zwarte mensen die witte mensen in elkaar staan. En dat het zou gaan over zwart racisme. Nou, afgelopen dinsdag mochten zij de Prinsjesdag Aftertalk op NPO 1 doen. Wat later dan normaal. En tegen alle verwachtingen in begonnen zij met een statement.
Maar eerst nog even het volgende. Naar aanleiding van de uitzending van afgelopen donderdag is veel ophef ontstaan. Laten wij benadrukken dat het geenszins de bedoeling is geweest een racistische uitzending te maken. Sterker nog, wij werpen iedere beschuldiging en uiting van racisme verre van ons. De kern van de uitzending was juist duidelijk te maken dat racisme onder iedere groep kan spelen en dat dit op welke manier dan ook verwerpelijk is. Vandaar ook de aandacht voor de beschuldiging van racisme bij de politieke partij bijeen. Helaas is deze boodschap ondergesneeuwd geraakt door de ophef en het tonen van enkele filmpjes waarbij enkele gekleurde mensen niet gekleurde mensen in elkaar slaan.
Tja, dit ging nog een minuut of drie zo door. Er kwamen geen excuses en ze betreurden vooral de ophef. Ik had eigenlijk verwacht dat dit niet zou gebeuren. Dat ze eigenlijk gewoon zouden doen alsof er niks aan de hand was. En overigens was ook bij deze aflevering dus Thierry Baudet te gast. Die was op dinsdag. En volgens mij had hij die dag zijn pilletjes niet genomen.
Hebben de Nederlandse politici wel het beste voor met Nederland?
Nee, absoluut niet. Nee, zij zijn bezig met Nederland uit te verkopen. Als een kaartspel op het internationale speelveld. Dat is wat ze doen. En de Nederlandse bevolking is stom genoeg om daar elke keer in te trappen. En ja, zij lachen ons natuurlijk gewoon vierkant uit. Het is hilarisch. Het is weer een torentje. Ja, ze geloven dat er een stikstofprobleem is. Kun je dat? We hebben ze wijsgemaakt dat ze geen vlees meer moeten eten. Zo zit het.
Nou, ik ben heel benieuwd hoe die zijn kind gaat opvoeden. Laten we het daar maar op houden. Dan even iets anders. Zometeen komen we nog wel weer terug op Ongehoord Nederland. Maak je geen zorgen, want er is meer gebeurd. Maar eerst even iets luchtigs, want een filmpje van Arjen Lubach gaat namelijk internationaal viral. Het gaat om dit fragment uit de avondshow.
Hij regelt een referendum in een land dat niet van hem is. Dat kan niet. En als het wel kan, ja, kunnen wij dat ook.
Дорогие жители Российской Федерации, наступило время. С 23 по 27 сентября мы проводим референдум, в котором вы можете голосовать за присоединение к Голландии.
Ja, je wordt in het Russisch verteld waarom je voor een referendum moet stemmen waarin Nederland Rusland annexeert. Het filmpje gaat vooral viral in Oekraïne en dat komt ook doordat journalist Olaf Koens het heeft gedeeld op Twitter. En we blijven bij Arjen Lubach, want afgelopen maandag was Tim Hofman daar te gast. En ik heb me werkelijk kapot gelachen om het deugdduel dat ze tegen elkaar speelden. Dit was een van de vragen.
Raap jij wel eens afval van de grond, van de straat? Even kijken, gaan we even testen. Hier is zo'n dingetje. Zo, en dan staat er een prullenbak, daar ligt afval. Wat doet Tim Hofman?
Nee, ik ben absoluut altijd deze man.
Ja?
Dus ik pak dit. Dan doe ik eerst, laat ik iedereen dat zien. Dan wijs ik even naar mijzelf. Dan maak ik er een programma over en vraag ik om likes op een tweet. En ja. Dan gaat hij zo de prullenbak in.
Maar ja, toch niet goed opgelet, want het was een glasbak. Dus.
Het blijft leuk. Zometeen ga ik vertellen hoe het was om voor het eerst in mijn leven de Linda te lezen. We hebben ook nog heel veel medianieuws, onder andere over Temptation Island. Er zijn grensoverschrijdend gedrag. En ook, ja, toch hoor je veel nieuws over Ongehoord Nederland. Eerst Gwen Stefani. Gwen Stefani en Cool in de Mediaweek op Radio Salto. Ik heb hem hier. De Linda. Ik heb voor het eerst in mijn leven ben ik naar de winkel gegaan en heb ik de Linda gekocht. Hier ligt hij. Het is een flink pak papier, moet ik zeggen. Ik heb er €7,45 voor betaald. En in de winkel is dat moeilijk, hè? Dan moet je dus al kiezen. Want er zit allemaal plasticje omheen. Maar niet alle plasticjes zijn hetzelfde. Want dit is dan de Linda. En er zit dan ook nog een extra magazine bij, genaamd Goed. Dat is samen met de HEMA. Daar kom ik zo nog op terug. De Linda Loves. En een kortingsbon voor 15% korting op iets. Maar je hebt dus ook nog de Linda met de Linda Beide. Of de Linda met de Linda Loves. En die hebben ook een verschillende prijs. Dus je moet goed opletten welke je koopt. En wat mij eigenlijk vooral opviel is, ik heb dit gekocht uit journalistieke overwegingen. Want we hebben natuurlijk het verhaal van Linda de Mol over The Voice. Dat wilde ik toch even gelezen hebben. Kom ik zo op. Maar wat een hoop reclame staat er in dit blad. We beginnen al even. We hebben dus al een flyertje en die kortingsbon. De Goed, dat hebben ze dus samen met de HEMA gedaan. Dit zijn 76 pagina's. Ja, eigenlijk allemaal reclame voor de HEMA. Ja, dat zou ook, en er staan ook rare advertenties in. Even kijken, waar zag ik dat nou? Ik zie dan hier pagina groot. Twee rode dameslippen met erin twee lollies in de mond. Dan denk ik, nou, sexy. En dat staat erbij. Rode lippenstift, €3,75. Kersenlolly uit de feestmix, €1,60 per zakje. Dit staat er dan bij. Dat is geen grap. Ja, en dan de Linda zelf, want ook daar staat echt heel veel reclame in. De Linda heeft, ik heb geteld, 188 pagina's staan. Dan denk je, money well spent. €7,45, dan krijg je ook lekker veel content. Van die 188 pagina's zijn er 55 pagina's geheel gevuld met reclame. Dus gewoon pagina grote advertenties, soms zelfs twee pagina's groot. Maar dat is niet het enige, want de rest van het blad, er staat ook vol met, weet ik veel, met tips voor make-up of voor mode of voor gadgets. En dan staat er ook bij, je kan het hier kopen voor zoveel. En dat zijn er best wel veel. En bijvoorbeeld ook als er dan een interview staat met de BN'er, dan staat er ook een foto bij en dan staat er ook waar die BN'er zijn kleren heeft gekocht. Voor welke prijs en bij welke winkel. Dus het is een behoorlijk commercieel blad. Ik heb geteld, dus als je dat meetelt, de commerciële uitingen, dan kom je op 120 van de 188 pagina's waar een vorm van reclame in staat. Het is echt. Ik zat nog aan te denken om terug te gaan naar de winkel en gewoon te zeggen van, ja, sorry, ik wil mijn geld terug, want ik heb een nee-nee sticker. Dus het is niet normaal hoeveel reclame er in de Linda staat. Het ging dan natuurlijk om het interview met Linda de Mol. Ze staat ook weer voor het eerst in tijden op de cover. En er werd een vergelijking gemaakt. Ze leunt zeg maar zo op haar hand in een witte jurk op een witte bank. En dat werd vergeleken met een cover van de Vanity Fair uit 1997... toen prinses Diana daar op de cover stond. In een vergelijkbare jurk in een vergelijkbare houding. Maar goed, dat terzijde. Het ging natuurlijk over The Voice. Nou, ze vertelt vooral over dat het zo'n dieptepunt was en dat ze het heel zwaar heeft gehad en allemaal negatieve reacties op haar naar gezin heeft gekregen. Maar het ging ook over wat John de Mol vertelde. Ik citeer. John vertelde me die avond, dat is de avond dat zij de mail van Tim Hofman kreeg, begin januari, dat er een aantal jaar geleden een klacht was geweest van een kandidaat van The Voice over seksueel grensoverschrijdende appjes. Dat hij Jeroen bij zich had geroepen, echt razend was geworden en had gezegd dat als hij ooit nog één letter zou appen aan welke medewerkster van het programma dan ook, dat op ogenblikkelijk reden was voor ontslag op staande voet. Ik heb dat eerder gehoord. Namelijk in Boos in januari, toen Tim Hofman vertelde van wat hij wist. Toen zei John de Mol namelijk dit. Oh, wacht even, doe even opnieuw. Ik had net even.
Ik was even sprakeloos. En daarna werd ik echt razend. Dat als hij dit nog één keer zou doen, maar ook maar een letter zou appen naar een vrouw binnen de Voice, of het nou een deelnemster was of een medewerkster, of maakt niet uit, dan zou die de tijd niet eens krijgen om de app af te maken, want dan zou ik hem echt met kop en kont beetpakken en eruit gooien.
Nou, ik hoor het woord razend. Ik hoor nog een letter appen en eruit gooien. Ik heb wat hier al dit een beetje de woordvoeringslijn is van de familie de Mol. John de Mol zei ook nog tegen Jeroen Rietbergen, ik laat het aan jou om dit aan Linda te vertellen. Jeroen heeft gezegd dat het einde van zijn relatie met haar zou betekenen, waarop John herhaalde, dat deel laat ik aan jou, dit is niet aan mij. En dat Jeroen het niet verteld heeft, mogen duidelijk zijn. Ik op mijn beurt had John tot dan toe niet verteld dat we daarvoor een korte relatiecrisis hadden gehad. Toen ik erachter kwam dat Jeroen via Instagram flirtte met een vrouw. Let wel, flirten, niet met iemand van The Voice. En het was beslist geen zelfverschijnend gedrag. Maar wel gedrag dat je in een relatie niet pikt. Ja, en Jeroen Rietberg zei vervolgens dat geflirt en geapp een stukje rock en roll was. Dat was blijven hangen uit de tijd dat hij nog vrijgezel was en bij optredens veel aandacht van vrouwen kreeg. Hij heeft toen beloofd om in therapie te gaan, Jeroen Rietberg. En het is Linda gelukt om het vertrouwen in hen helemaal te herwinnen. En zij wist, en dat zweert ze op allebei haar kinderen, helemaal niets van wat er bij The Voice was gebeurd. Nou, tot zover het deel over het klein stukje over Jeroen. Jeroen realiseerde zich dat hij alles had kapot gemaakt en was kwijtgeraakt. Dat het geen ingesleten patroon was, maar een serieuze verslaving. Vertrok naar een zware rehab in Amerika om zijn gedrag te veranderen en liet mij achter in de puinhopen. Nou, dat was een stukje over John en Jeroen. Vervolgens ging het over een trial by media. Nou, die term hebben we natuurlijk vaker gehad, dat iemand eigenlijk al in de media veroordeeld is. En ik vond het. Dit vind ik toch wel een bijzondere passage. Het is een best wel lang stuk, dus ik ga het proberen rustig voor te lezen, maar het is veel tekst. De Telegraaf bericht dagenlang op de voorpagina over Jeroen met foto en al. Maar toen een eigen medewerker, die echt van bekendheid geniet, zich schuldig had aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, moest je het met een loop zoeken in de krant. Dit gaat over Mick van Wely. Het AD, de krant die al een tijdje een behoorlijke hetze voerde tegen mijn familie. Dat gaat dan om de zaak Johnny de Mol en Shima Kees. En het boek van Mark Koster. Is eigendom van het Belgische bedrijf DPG. En daar maakte een topman zich meermaals schuldig aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. De man kreeg eerst een waarschuwing, ging er daarna toch mee door en werd, toen het uitkwam, uiteindelijk ontslagen. Niet met pek en veren, maar met een mooie bedankspeech. Alle hoofdredacteuren van DPG kenden de ware reden voor zijn ontslag. Maar deze MeToo in eigen gelederen werd volledig verzwegen. En juist die krant nam en neemt in de vorm van hun bekendste columniste, mijn broer, John de Mol, Constant de Maat. De column over het wangedrag van de topman van haar eigen moederbedrijf kwam er nooit. Kortom, ik merk dat die veten van de familie de Mol, want het gaat vooral om John en Johnny hier, dat die dus blijkbaar ook een beetje is doorgestijpeld naar Linda. Dat die Fontaine de aanval zoekt met het AD. Schrijft ze nog. Ik heb bij Johnny met pijn in het hart kunnen zien wat het met een gezin doet als je, in de lange tijd die het duurt voordat het OM iets wel of niet oppakt, letterlijk gegijzeld wordt doordat de andere partij echt alles via de media speelt. Ze doelt ermee op de zaak Shima Kees. En je, omdat ons juridisch systeem bezwaar overbelast is, eindeloos moet wachten tot je eindelijk jouw verhaal kunt doen. Ik vind het toch wel. Ik had toch wel iets andere woordkeuze van Linda verwacht, maar goed. En ze schrijft ook nog, ik heb me afgevraagd, en dat doe ik nog steeds, of ik niet helemaal moet stoppen met mijn werk om privébeslissingen nooit, maar dan ook nooit meer te hoeven verantwoorden. Ja, ik moet zeggen, ik was blij dat Linda weer terug was op tv. Gewoon omdat het een goede presentatrice is. Maar ik moet ook zeggen dat dit verhaal is toch wel bijzonder. En ook hoe ze het vertelt. Ze deelt ook onder andere nog een sneer uit aan Mark-Marie Huijbrechts. En er was nog één passage waar ik het over wil hebben uit deze Linda, uit het 7 pagina's tellende voorwoord. Ze had zich maanden in huis opgesloten. En toen durfde ze voor het eerst weer naar een winkel. En de oudere dame die haar aankoop inpakte, zei zachtjes: ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen, maar meisje, wat te zorgen. Bam, daar waren de tranen weer midden in de bijenkorf. Ja, dan denk je, ik heb maanden binnen gezeten. Mijn gezin wordt bedreigd vanwege alle negatieve reacties. Ik kan er niet meer normaal over straat. Nou, ik denk dat de storm is gaan liggen. Ik ga weer naar buiten. En dan denk je, waar zou ik eens heen gaan? De bakker, de supermarkt, de drogist. De bijenkorf. Want het is, en dan daarmee, ja, wat mij betreft blaast ze daarbij eigenlijk ook een beetje het imago dat ze altijd heeft van, ze is net zo lekker gewoon als alle andere vrouwen. Maar ze gaat dan, eerst de winkel waar ze heen gaat, zodra ze kan, is dan de bijenkorf. Ja, ik vind het typisch. Ik heb hier een mening over. Ik moet zeggen, ik kan ook gewoon de rest van de Linda bespreken. Maar dan krijg ik denk ik gedoe met de reclamecodecommissie. Want alles is reclame in dat land. Het is echt niet normaal. Zometeen gaan we het medenieuws van deze week doornemen. Er is veel gebeurd, onder andere rond Ongehoord Nederland. Maar ook rond bijvoorbeeld Temptation Island. En er is een nieuw grootste tijdschrift van Nederland. Nou, dat allemaal zometeen na de Boogie Pimps. Dit is Somebody to Love in de Mediaweek van Amsterdam FM op Radio Salto. Stop.
75 pellets of mescaline, 5 sheets of high-power bladder acid, a salt shaker half full of cocaine, a whole galaxy of multicolored uppers, downers, screamers, laughers, also a quart of tequila, quart of rum, case of beer, pint of raw ether, and 2 dozen amyls. But once you get locked into a serious drug collection, not that we need it at all for the trip, the tendency is to push it as far as you can.
De Boogie Pimps en Somebody to Love in de Mediaweek. We gaan naar het medianieuws en we beginnen met het bericht dat echt net een paar minuten geleden is binnengekomen. Want in Polen is een man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Peter R. de Vries. Het gaat om een Pool van 30 jaar oud. De Poolse politie hield hem aan op verzoek van Nederland. De arrestant wordt ervan verdacht dat hij heeft geholpen bij de voorbereiding van de moord op 6 juli 2021. Hij zou destijds hebben gewoond in Rotterdam. Hij is de 7e verdachte in de zaak rond de moord op Peter R. de Vries. Een andere Pool die deze zomer werd opgepakt is volgens het OM de vermoedelijke aanstuurder. En tegen de 2 vermoedelijke uitvoerders is levenslang geëist. Het is nu net binnengekomen, dit is het laatste nieuws dus, over dat er een 7e verdachte is aangehouden rond de moord op Peter R. de Vries in Polen. Dan gaan we naar het andere nieuws dat ik al op het blaadje had staan. Namelijk een Russische vrouw die in Moskou werd geïnterviewd door NOS-correspondent Iris de Graaf. Werd tijdens het interview gearresteerd. En dat ging zo. Daarom geeft hij een interview. Waarom? U komt met ons mee.
Je ziet het dus, we kunnen al niet eens voxpops opnemen. We kunnen mensen al niet eens vragen stellen. Kom maar mee, we gaan haar volgen. We kunnen al niet eens vragen stellen zonder dat mensen direct worden opgepakt. De protesten zijn nog niet eens begonnen. Ze zegt alleen dat mensen bang zijn. En ze nemen haar direct mee naar het politiebusje.
Ja, bizar. Het is sinds een paar dagen onrustig in Rusland na de aangekondigde mobilisatie van het Russische leger naar Oekraïne door president Poetin. CNN-journalist Christian Amanpour heeft een interview met de president van Iran afgezegd. De president was in New York voor een bijeenkomst van de Verenigde Naties. Een medewerker van de president wilde dat de interviewster een hoofddoek zou dragen tijdens het interview, wat zij weigerde. Amanpour krijgt zowel lof als kritiek voor de actie. Volgens critici is het een gemiste kans om de president te ondervragen over de dood van Mahsa Amini, die in Iran werd gearresteerd en dat met haar leven moest bekopen omdat ze haar hoofddoek verkeerd droeg. De NPO-ombudsman is een onderzoek gestart naar de bijna 1900 klachten inmiddels die zijn binnengekomen over het racisme-item van Ongehoord Nederland een week geleden. De ombudsman onderzoekt klachten van het publiek en handelt deze af. Daarnaast komt ze met gevraagd en ongevraagd advies. De omroep, Ongehoord Nederland, krijgt dan de kans om hierop te reageren. En de NPO bekijkt vervolgens het advies en bepaalt of er verdere stappen worden genomen. De uitkomsten van dit onderzoek worden binnen 3 maanden verwacht. Ook het commissariaat voor de media is op verzoek van de NPO bezig met een onderzoek naar de uitzending van Ongehoord Nieuws. Zij moeten onderzoek doen naar passende maatregelen tegen de omroep. De uitkomst van dat onderzoek wordt in het 2e kwartaal van 2023 verwacht. Dus dat is ergens tussen april en juni. Dat is zo'n 7 tot 9 maanden. Ik vind dat ongelooflijk lang. Dat zou toch gewoon nog dit jaar moeten lukken, zou je zeggen. Maar goed. Er is meer nieuws over Ongehoord Nederland, want KRO-NCRV-directeur Peter Kuipers die wil dat Ongehoord Nederland per direct uit het publieke bestel wordt gezet. Dat zegt hij in een interview met NRC. Hij zegt dat de omroep journalistieke bagger maakt. En nog een tegenvaller voor Ongehoord Nederland, want de NPO gaat dit jaar geen Zwarte Pieterjournaal uitzenden. Dat meldt de Volkskrant. Het plan dat de omroep hiervoor bij de NPO had ingediend is afgekeurd. En dat komt volgens de NPO omdat er al een Sinterklaasjournaal is. En het beleid van het Sinterklaasjournaal en de RTR is om geen Zwarte Pieten meer in te zetten. In 2020 en 2021 stond Ongehoord Nederland al een Zwarte Pieterjournaal uit op YouTube met gastrollen voor onder andere Geert Wilders en Thierry Baudet. Meerdere deelnemers van het Videoland-programma Temptation Island Love or Leave hebben melding gedaan van grensoverschrijdend gedrag tijdens en na de opnames van het programma. Daar is shownieuws achter gekomen. Het betreft deelnemers van verschillende seizoenen van het programma. Sommigen hebben melding gemaakt bij Meldpunt Morris. Volgens shownieuws zouden kandidaten zich gemanipuleerd en onder druk gezet voelen. En ook werd erop aangedrongen dat ze alcohol moesten drinken. De kandidaten waren ook bang voor boetes omdat ze dachten de geheimhoudingsclausule te schenden als ze hiermee naar buiten traden. RTL en producent Simple Zodiac hebben gereageerd en in statements laat zij weten niet geweten te hebben dat er sprake is geweest van grensoverschrijdend gedrag of dat er melding is gemaakt, ook niet bij Morris, maar dat ze blij zijn dat het is gemeld. Ook streven ze ernaar om een veilige situatie voor, tijdens en na de opnames te creëren. Ik denk dat dit ook weer een verhaal is wat nog een staartje gaat krijgen. Het AD mag binnenkort weer aanwezig zijn bij het Marengo-proces rond Ridouan Taghi. Verslaggevers van de krant mochten eigenlijk de rest van het jaar de rechtszaak niet meer bijwonen, omdat ze per ongeluk live beelden met gevoelige informatie hadden gestreamd. Het gerechtsbestuur heeft die straf nu ingekort tot eind september. Dus nou ja, volgende week mogen ze weer. Podcastmakers Yves Geiraat en Erik de Vlieger hebben hun uitspraken over Jaap van Dissel gerectificeerd. In een van hun podcasts werd beweerd dat Jaap van Dissel in het geheim €750.000 had gekregen van de organisatie achter Testen voor Toegang. Het RIVM eiste eerder deze week een publiekelijke rectificatie, anders zouden ze naar de rechter gaan en die rectificatie is er nu gekomen. Binnen een paar weken weten we of de fusie van Talpa en RTL doorgaat. De autoriteit Consumentenmarkt zit in de afrondende fase van hun onderzoek naar de fusie. Uit een eerste studie kwam al naar voren dat het samenvoegen van de twee mediabedrijven negatieve gevolgen kan hebben voor adverteerders en de concurrentie in het medialandschap. Max Magazine, het omroepblad van Omroep Max, is het grootste betaalde tijdschrift van Nederland. Het blad heeft een oplage van bijna 219.000 exemplaren. De Libelle heeft er net iets minder en zakt een plekje naar nummer 2. En op de nummers 3 en 4 staan Plus Magazine en De Linda. De mannen van Vandaag Inside gaan een aflevering van een talkshow maken in de Ziggo Dome. Op zondag 11 december zal dat gaan gebeuren en de kaartverkoop is al van start gegaan. Ze gaan in de show terugblikken op de hoogtepunten van 20 jaar VI en ook het WK voetbal in Qatar komt ter sprake. RTL heeft een aflevering van Ewout B. met de Zware Jongens op enkele punten aangepast naar klachten van advocaat Ines Wesky. In de aflevering wordt Marengo-verdachte Mario R. gefilmd en omschreven als zware crimineel. Volgens Ines Wesky is de privacy van de verdachte geschonden en heeft hij geen toestemming gegeven om gefilmd te worden. De aangepaste aflevering is afgelopen dinsdag al uitgezonden. De NPO mag hun streamingdienst NPO Start verder uitbreiden. Daar heeft staatssecretaris Gunay Oestu toestemming voor gegeven. Zo mogen gebruikers van de gratis NPO-app voortaan programma's vooruitkijken voordat ze worden uitgezonden. Dat was eerst alleen voorbehouden aan betalende abonnees. Ook mag de NPO programma's maken die exclusief voor de streamingdienst zijn bedoeld. Het programma Hij is en Zij krijgt een nieuwe naam. Het programma waarin transgender personen tijdens hun transitie worden gevolgd gaat verder onder de naam Hij, Zij, Hen. Het was een wens van presentator Jan Kooijman en de personen uit het programma om de naam inclusiever te maken. Het nieuwe seizoen van Hij, Zij, Hen is vanaf 18 oktober te zien op NPO 3. De 12-jarige Luna gaat namens Nederland naar het Eurovisie Junior Songfestival in Armenië. Ze won afgelopen weekend de nationale selectie met het nummer La Festa en dat klinkt zo. Get ready for La Festa. Ja, het is toch niet de nieuwe Ralf Makkerbach, denk ik. Maar goed. Het Junior Songfestival wordt op 11 december gehouden in Yerevan. Boven Nervadoris komt met een opvolger van Lago di Bo, genaamd Isola di Bo. En Lago di Bo interviewde hij bij NS aan het Como Meer in Italië en nu verkast hij naar Sardinië. Isola di Bo is vanaf 20 november te zien op RTL 4. Welke BN'ers er langskomen is nog niet bekend. Het boek Bestseller Boy van Manu Bouzamour krijgt een eigen serie. De gelijknamige serie zal vanaf 27 november te zien zijn op NPO 3. De serie gaat over een jonge schrijver van Marokkaanse afkomst, wiens debuutroman een groot succes wordt. Shaheen El Hamous gaat de hoofdrol spelen. Maarten en Vincent van Rossum zijn begonnen met de opnames van de opvolger van Hier zijn de Van Rossums, dat na het overlijden van Sis van Rossum stopte. Het nieuwe programma heet De Broeders van Rossum. En in het programma gaan de Van Rossums opnieuw steden en regio's bezoeken, maar gaan ook het gesprek aan met de plaatselijke bevolking en staan elke aflevering stil bij een bepaald thema. De eerste stad die ze bezoeken is Emmen en de aflevering gaat over energie en brandstof. Het is nog niet bekend wanneer het programma wordt uitgezonden. En er komt een nieuw seizoen van Even tot Hier. Vanaf 12 november zijn er 6 nieuwe afleveringen te zien. Even tot Hier is genomineerd voor een televisiering. Op 6 oktober weten we of zij die winnen. En ook een ander kijkcijferkanon keert binnenkort terug. Op 4 november begint een nieuw seizoen van The Masked Singer. Ook Loretta Schrijver is weer van de partij. De presentatrice wil het programma niet missen. Toen ze kampte met gezondheidsproblemen, bleef ze toch meedoen aan het programma. Dan Kalush Orchestra, de Oekraïense winnaar van het Songfestival, die krijgen een nieuwe bokaal. De Oekraïners veilden destijds een award voor $900.000 ten gunste van de Oekraïense strijdkrachten. De groep wil met de bokaal naar Oekraïne gaan reizen en de bevolking de kans geven om ermee op de foto te gaan. Britse tv-zenders mogen verschillende delen van de uitvaart van Queen Elizabeth niet meer uitzenden. De redacties van de zenders kregen een lijst van het Koninklijk Huis met tijdstempels van momenten die niet meer vertoond mogen worden. Het gaat om twee momenten van royals die hun tranen wegvegen. Prins George die aan zijn neus krabt. Een moment waar twee prinsessen te snel opstaan om de kerk te verlaten. Het beeld van de kroon die van de kist wordt gehaald. En het moment waarop de kist zakt in de grafkelder. Ook twee incidenten in de dagen voor de uitvaart mogen niet meer worden uitgezonden. Dat gaat dan om de momenten waarop een bewaker van de grafkist flauw valt. En het moment dat een omstander naar de kist rent in een poging om de kist aan te raken. Ik vind het toch een beetje uitzonderlijk dat je dat niet meer mag uitzenden. Maar goed. Voormalig realityster Barbie uit O.O. Gerso is behoorlijk aan lager wal geraakt. Een tijdje geleden werd al bekend dat ze zichzelf tegen betaling aanbood op een sekssite. Maar de story is er deze week achtergekomen dat ze ook als prostituee werkt bij een Haags privéhuis. Een uurtje met Barbie kost €150. Volgens het privéhuis is ze populair. Ze is de rest van de week al volgeboekt. En een onbekende persoon heeft de namen van gebouwen van Endemol veranderd op Google Maps. Daar is Yvonne Koldewijer achtergekomen. Zo werd het kantoor en studiocomplex Media Arena werd veranderd in de Medic Arena. En werd Endemol Shine veranderd in Endedrol Shine. Inmiddels zijn de namen weer terug veranderd. Zometeen gaan we nog even de media agenda voor de komende week doornemen. Wat staat er de komende mediaweek te gebeuren? Dat allemaal naar Rihanna. Dit is Shut Up and Drive.
Shut up and drive. Shut up and drive. Shut up and drive.
Rihanna en Shut Up and Drive in de Mediaweek van Amsterdam FM op Radio Salto. We gaan naar de komende Mediaweek kijken. Er staat weer veel te gebeuren deze week. Vanavond begint op NPO 1 weer een nieuw seizoen van Radar. Het consumentenprogramma bestaat al meer dan 27 jaar... en wordt sinds aflevering 1 al gepresenteerd door Antoinette Herzenberg. Vanavond kun je op NPO 1 ook kijken naar een special van Op 1... waarin Sven Kokkelman een uitgebreid interview heeft met Mark Rutte in het Katshuis. Over Prinsjesdag, over Oekraïne en ook over het lage vertrouwen in de politiek en in zijn functioneren. Vanaf vandaag kun je op NPO 2 kijken naar het nieuwe korte programma Nederland geeft thuis over gezinnen die Oekraïense vluchtelingen opvangen. En op NPO 2 begint vandaag ook weer een nieuwe reeks van Met het mes op tafel met Herman van der Zandt. Op NPO 2 kun je vanaf vanavond verder kijken naar Breuklijnen. In dit nieuwe programma brengt Sinan Chan een jaar lang door in problematische wijken en banlieues in Parijs, Londen, Stockholm en Brussel. In die wijken is sprake van armoede, hoge werkloosheid en radicalisering. En hij zoekt uit hoe dat komt. En dat schijnt best wel pittig te zijn. Het schijnt ook dat hij met stenen is bekogeld tijdens de opnames. Op NPO 2 kun je vanavond laat ook nog kijken naar Over kleur gesproken. Dat is zo rond middernacht. Waarin witte makers en makers van kleur op respectvolle wijze uitwisselen waar zij tegenaan lopen op het gebied van inclusiviteit. Op NPO 3 begint vanavond een nieuw seizoen van Hunted. In dit programma moeten gewone mensen 3 weken lang uit handen zien te blijven van een team van de speciale opsporingsdienst. Morgen kun je op NPO 2 kijken naar de korte tweedoc Ongepland. In deze documentaire gaat Janetta Ubbels in gesprek met mannen die ongepland vader zijn geworden. Woensdag kun je op Net 5 kijken naar Sterren tegen de klippen op. Deze documentaire gaat over de 17-jarige Sterren die de diagnose borstkanker krijgt en haar behandeling via social media vastlegt. Zangeres Mo heeft voor Sterren de titelsong van de documentaire geschreven. Vanaf donderdag kun je op NPO 1 elke dag behalve zaterdag kijken naar de nieuwe dramaserie Rampvlucht. Een Nederlandse thriller gebaseerd op de Bijlmerramp. Behalve een dramaserie komt er volgende week ook een documentaire van Rampvlucht en verschijnt er vanaf donderdag ook een Rampvlucht podcast. Vrijdag kun je op NPO 3 kijken naar de crime doc How to Hire a Hitman. Hier een Duitse journaliste Jinka Bokini in de wereld van huurmoordenaars op het dark web. Op SBS6 keert vrijdag na jaren van afwezigheid de real-life soap Andy en Melissa weer terug. De oud-voetballer is inmiddels gescheiden van Melissa, maar ze wonen nog wel samen. Andy heeft ook concurrentie van zichzelf, want op hetzelfde tijdstip is hij bij de buren van Veronica te zien bij het voetbalprogramma Veronica Offside van Wilfred Gené. Op TLC begint vrijdag een nieuw seizoen van Jamie in de Vaseline. In deze reality-serie is te zien hoe influencer Jamie Vaas met haar zoontje haar leven weer oppakt nadat haar relatie met Lil Kleine na een beruchte mishandeling op de klippen liep. Vrijdag worden op het Nederlands Filmfestival in Utrecht de Gouden Kalveren uitgereikt. Dat is voor het eerst in jaren weer live op tv te zien. Toch gek dat dat de afgelopen jaren niet op tv was, want het zijn ja, toch de Nederlandse Oscars eigenlijk. En het is niet te zien bij de NPO, ook niet bij RTL of bij Talpa. Als je de uitreiking van de Gouden Kalveren wilt zien, dan moet je zappen naar RTV Utrecht. Echt waar. De tv-serie Het Jaar van Fortuinen is genomineerd voor 3 Gouden Kalveren. Vanaf zaterdag kun je op NPO 2 kijken naar Dwars door België. Arnoud Houben loopt samen met 2 vrienden over de GR129, het langste bewegwijzende wandelpad van België. Het pad is 500 kilometer lang en loopt van Brugge tot de grens met Luxemburg. Op NPO 2 kun je zaterdag ook kijken naar Mediastorm, een programma over de invloed van media op de actualiteit en andersom de actualiteit op de invloed van de media. Op NPO Zapp begint zaterdag een nieuw seizoen van Heel Holland Bakt Kids. Dit seizoen wordt voor het eerst gepresenteerd door Edson da Graça. Hij volgt André van Duin op, die het niet kon combineren met zijn andere werkzaamheden. Zondag kun je op NPO 1 kijken naar Aria, de talentenjacht waarin Dionne Staks op zoek gaat naar een nieuw operatalent. Dat programma is overigens opgenomen in Amsterdam in de Westergasfabriek in de Gashouder. En zondag begint op SBS6 de nieuwe serie 5 Live. Linda de Mol heeft deze komische serie bedacht en gaat over wat er allemaal achter de schermen van een fictieve talkshow gebeurt. Linda speelt er zelf in, samen met Waldemar Torenstra. Maar ook Ebi Hoes, Lies Vissendijk en Daan Schuurman spelen mee. En ja, het is toch wel, ben toch benieuwd hoe dit eruit gaat zien. Want we hebben natuurlijk ook al gezien, alles met Linda. Ik heb het er net nog over gehad. Maar ook de afgelopen maanden zijn er nog opnames geweest. Kijken of ze daar misschien ook gewoon zichtbaar, of ze daar dan toch anders in staat. Nou ja, we gaan het zien. Dat is wat er de komende week allemaal in de media gebeurt. En dit is Lady Gaga. Lady Gaga en AA, Nothing Else I Can Say, in de Mediaweek van Amsterdam FM op Radio Salto. En daarmee zijn we ook aan het eind gekomen van de Mediaweek van maandag 26 september 2022. Volgende week maandag dan ben ik er weer om 4 uur op Radio Salto. En dan gaan we onder andere voorbeschouwen op de televisiering. Wie gaat die prijzen in de wacht slepen? Dat gaan we volgende week bespreken. Ik zeg tot dan en tot de volgende Mediaweek. En dit is Bartez met On The Move.